AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Goedendag, u luistert naar een nieuwe AD Voetbal Podcast. Het is maandag en dus gaan we weer praten over het duel. Niet Messi tegen Maradona, maar vandaag Cruijff tegenover Van Basten. En we gaan dat bespreken met Freek Jansen en Sjoerd Mossou, de mannen van de krant. En natuurlijk hebben we Etienne. Etienne Verhoef belt nog even met Hugo Borst, de man die Cruijff wel zag spelen. Want dat is een constatering. Wij hebben Cruijff niet echt in ons collectieve geheugen zitten. Althans, we hebben hem niet zien spelen. Freek Jansen, Sjoerd Mossou, een hele goede morgen.
Hey, goedemorgen.
Toen ik nadacht over dit duel, was eigenlijk het eerste wat mij te binnen schoot. Ik zag het in het schema staan dat we deze maandag Cruijff versus Van Basten gingen doen. Toen dacht ik, ja, dat is helemaal geen duel.
Nou ja, in culturele zin heb je sowieso gelijk. We hadden het vorige week over Messi en Maradona. Toen was mijn betoog dat Maradona cultureel en maatschappelijk gezien veruit de grootste was. Hetzelfde kun je natuurlijk over Cruijff en Van Basten heel makkelijk zeggen. Cruijff is als icoon nog een stuk groter dan Van Basten. Als je ze als voetballer naast elkaar gaat leggen, kun je er op zich best wel aardig over discussiëren. Van Basten heeft natuurlijk maar een heel korte carrière gehad door die blessure. Maar als je naar een palmarès kijkt, nou, dan zijn er best wel veel dwarsverbanden. Allebei als speler 3 Europacups gewonnen, allebei 3 keer Europees voetballer van het jaar geweest. En alle twee op een groot toernooi zeer succesvol geweest met Nederlands elftal. Van Basten tot de finale en Van Basten tot en met de finale. En het zijn de twee beste voetballers denk ik, die Nederland ooit gehad heeft. Dan kun je nog discussiëren over Van Aanigen misschien. Maar laten we even constateren dat in twee verschillende tijdperken Van Basten en Cruijff allebei de beste waren.
Ja, Freek. Op basis waarvan ga jij dit duel proberen te beslechten?
Nee, ja, te beslechten, ja. Ja, het is voor je gevoel. Kijk, Cruijff kennen we allemaal van de videobanden. En nu inmiddels YouTube, kun je het allemaal opzoeken. Maar ik weet van vroeger van al die overzichten van het WK en de hoogtepunten. En daar heb ik Cruijff zien voetballen. Alleen Van Basten heb je echt hele wedstrijden zien voetballen. En heb je ook mindere wedstrijden zien voetballen. En die heb je heel lang geblesseerd zien zijn en weer terug zien knokken. Penalty zien missen tegen, wat was het? Denemarken. Ja. Op het EK. En dus daar heb je vanuit jezelf meer gevoel bij wat je zelf beleefd hebt. Alleen de impact van Cruijff. Kijk, dat is in het verlengde wat Sjoerd zegt. Volgens mij over de hele wereld is als je het hebt Nederland voetbal, wordt direct daarna Cruijff genoemd. En niet Van Basten. Toch?
Van Basten ook wel vrij snel.
Ontegenzeggelijk waar.
Want is Van Basten op dat vlak zoveel groter dan Gullit? Want in mijn optiek, hoe ik dat beleefd heb, is het Gullit van Basten redelijk dicht bij elkaar. Of heb jij wel het gevoel dat daar een heel groot verschil tussen die twee zat?
Ja, die Gullit was natuurlijk ook een geweldige grote speler. Maar de laatste keer dat ik in Milaan was, een maand of 6 geleden, ruim voor corona, zeg ik er even duidelijk bij. Ja. Dat was de derby van Milan tegen Inter. En toen zaten we na afloop in een restaurant te eten. En daar hadden ze een open keuken. En daar stond een jongen van een jaar af, nou, ik denk 40, een kok. En die had een hele grote tatoeage op zijn onderarm van Van Basten. Ik denk dat we niet moeten onderschatten wat Van Basten in Milaan heeft betekend. En daar zat ook een beetje de dramatiek bij. Dat heeft Gullit natuurlijk niet. Nee. Dat snelle afscheid van Basten heeft zijn mythe alleen nog maar groter gemaakt. En zeker ook in Italië. Dus ik denk als je een pol zou houden, met name in Milaan, dat Van Basten het wel van Gullit zou winnen.
Ja, maar misschien ook wel van Cruijff. Als je echt puur Milaan kijkt. Ja. Hij is natuurlijk zo groot daar geweest.
Ja, zeker. En dat is ook wel een beetje, kijk, Cruijff is natuurlijk door het tijdperk waarin hij doorbrak, echt de eerste glorietijd van het Nederlands voetbal, is hij zeg maar ook heel nadrukkelijk opgetild door de babyboom generatie. Met Van Basten, 15 jaar later ongeveer, is dat wel iets minder geweest. Van Basten is ook meer bekritiseerd, voor mijn gevoel, dan Cruijff. Van Basten had ook minder, althans in Nederland, blinde volgers, zeg maar. Apostelen noem ik ze wel eens.
Ja.
Dat had Cruijff wel. En dat had ook met het tijdperk te maken, denk ik.
Van Basten was aantastbaarder.
Ook wel een tijdje niet. Want toen hij natuurlijk gestopt was, was hij juist mythisch. En Van Basten was natuurlijk ook heel groot voor onze generatie. Door 88 en door zijn stijl van spelen. Want hij had natuurlijk iets ongelooflijk sierlijks. Wat hem nog specialer maakte. Maar hij is daarna, vooral daarna, dus eigenlijk vanaf het moment dat hij terugkeerde in de spotlights, is hij tastbaarder geworden.
Ja, dat wel.
Ja, hij was.
Maar het is wel wat je zegt. Ik heb wel het gevoel dat als je ze echt als duo tegen elkaar zet, is bijna niet te doen. Want ik denk, Cruijff wint het dan toch wel op alle vlakken. Op welk vlak zou je het niet winnen?
Op prijs met het Nederlands elftal gewonnen. Nou ja, nee, maar wat ik zei, tuurlijk is Van Basten groot. Of Cruijff, natuurlijk is Cruijff groter. Maar toch, als je hun prestaties naast elkaar legt en je neemt in oogschouw dat Van Basten eigenlijk maar een carrière heeft gehad die liep van zeg maar midden jaren 80 tot, nou ja, midden jaren, of begin jaren 90. Dan hebben ze eigenlijk best wel veel gelijkwaardige prestaties gehad. En bovendien, ze zijn natuurlijk ook moeilijk te vergelijken, omdat, en dan heb ik het even puur weer als voetballer, Van Basten was een pure spits. En Cruijff was denk ik veel meer een allrounder. Die kon eigenlijk alles.
Ja. Ja.
Zijn jullie, toch nog even op het gevoel te spelen, zijn jullie meer Van Basten omdat je daar meer van meegekregen hebt? Wat jij eigenlijk zegt, Freek? Als je op je eigen liefhebbersgevoel moet kiezen?
Nou, als ik terugdenk aan vroeger, toen je jong was en op de trapveldje speelde in de buurt. Dat was wel in de tijden dat je vooral die videoband van EK88 helemaal plat draaide. En dan had je wel de manier van juichen van Basten, vooral na die doelpunten tegen Engeland. Dan weet ik nog wel, als je scoorde, dat deed iedereen dat een beetje na zo. Ja. En zijn omhaal, niet alleen tegen Den Bosch, maar volgens mij ook tegen Göteborg, volgens mij. Ravelli op goal daar. Ik zeg het nu uit mijn hoofd hoor, ik kan het helemaal mis hebben. Maar voor de Champions League, dat was ook zo'n moment, dat zag je dan. Ja, in die tijd van Milan, dat zag je dan 's ochtends door de week, 's ochtends even voorbij komen. Dat was aan de avond ervoor laat gebeurd. En dat zijn wel momenten die je dan nu zoveel jaar de data nog bijblijven. Dus dat heb je veel bewuster meegemaakt. Maar ik moet zeggen, de impact van Cruijff in zijn algeheelheid was natuurlijk veel groter. Omdat je die nog ook hebt meegemaakt in die tijd als trainer met Barcelona. En ook later natuurlijk hoe die zich bij Ajax manifesteerde. Dus op dat vlak heb ik wel, qua trainerscarrière, zit daar natuurlijk wel een groot verschil tussen Van Basten, die erachter kwam dat het toch niet echt een trainer was, en Cruijff, die wel echt wat gepresteerd heeft natuurlijk.
Ik ben nog wel goed. Maar was, in 2008, dat geloof ik, was Van Basten trainer bij Ajax. Gaan we straks nog wel opkomen, denk ik. Als we het over de onderlinge relatie van de twee hebben. En toen speelde Ajax uit tegen Fiorentina. En toen hadden we persdag, een persconferentie in het stadion, voorafgaand aan de training. Het kwam Van Basten de overvolle perszaal binnen in dat stadion. En toen stond de hele Italiaanse pers stond op en die begon te applaudisseren voor Van Basten. En toen dacht ik, oh ja, zo groot is die man dus hier.
Ja, daar was ik ook bij, ja. Dat was die goal van Basten Çıkoğlu, hè?
Ja, een belachelijke wedstrijd,
vind ik.
Ja, nee, zeker. En dus Van Basten, zijn grootheid ook in het buitenland moeten we denk ik niet onderschatten. Maar ik ben wel met Freek eens. Kijk, voor onze generatie, wij groeiden op met Van Basten, zoals generaties voor ons opgroeiden met Cruijff. Dus denk ik logisch. Daar kun je ook niet echt een onderscheid in maken. Maar Cruijff is als cultureel fenomeen natuurlijk fantastisch. Als je ziet hoe triest ook na zijn dood, wat de mondiale impact daarvan is geweest. En hoe groot hij ook was als vernieuwer van het voetbal. En van bepaalde cultuur ook. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse voetbalcultuur. Dat is hij natuurlijk in heel grote mate geweest. En alleen zijn naam al, zijn beeldenis, die erfenis is enorm. En daar valt niet over te discussiëren eigenlijk, dat hij heel groot is geweest. Maar tegelijkertijd heb ik met Van Basten ook in persoonlijk opzicht iets meer... Kijk, Van Basten is wat mij betreft iets meer een onafhankelijke geest altijd geweest. Die zich door niets of niemand liet leiden. En Cruijff, en dat heb je ook met name na zijn carrière gezien, had eigenlijk echt een heel leger om zich heen. Van mensen die bij alles wat hij zei in katzwijn vielen. En daar had ik altijd wat minder mee, om heel eerlijk te zijn.
Ja, dat is op een gegeven moment niet meer zo charmant. Ja.
Nou ja, dat heeft natuurlijk ook grote gevolgen gehad in de periode van de Cruijff-revolutie, maar ook daarvoor al. De adoratie die er voor Cruijff altijd was, zonder kanttekeningen, want die kanttekeningen, daar was soms niet eens plek voor. Ja, dat heeft me op zich altijd wel verbaasd. Maar misschien komt dat ook wel omdat we meer hebben.
Soms wel eens gezegd van, als Cruijff begint met praten, dan stopt de rest met denken. Daar zat ook wel wat in. Als je dat herinnert. Maar ik denk dat ik sta er iets anders in de shoot. Ik heb wel meer met Cruijff dan met Van Basten. Maar ook wel een beetje. Van Basten was ik wel helemaal van het podium verdwenen. Ongrijpbaar. Op dat vlak vind ik ze ook wel een beetje een parallel hebben. Dat ze beide toch op een bepaalde manier ongrijpbaar zijn geweest altijd. Spitsen. Alleen, ik vind ook de manier hoe de trainerscarrière van Basten. Dat is ook iets wat wij volgens mij allemaal heel bewust hebben meegemaakt. Ja, dat vond ik nou niet heel... Daar is nou niets... Van de hele trainingscarrière is niets echt bijgebleven bij mij. Dat ik denk van... Dat dit echt meerwaarde gehad.
Ja, bij mij wel.
Cruijff wel gehad.
Bij mij één ding wel, Freek. En dat is die persconferentie toen hij vertrok bij Ajax. Kijk, over de trainingscarrière van Van Basten kunnen we inderdaad kort zijn. Daar was weinig glorieus aan. Maar wat ik zo boeiend vond aan Van Basten, de trainer, was zijn... vermogen tot kwetsbaarheid. Hij was zo zelfkritisch. Dat was gewoon eigenlijk niet meer normaal. Die persconferentie waarin hij zichzelf afserveerde bij Ajax na zijn min of meer mislukte seizoen. Ja, dat is voor mij echt legendarisch. Dat zo'n grote speler, iemand die door heel de wereld wordt aanbeden, zichzelf zo genadeloos met de grond gelijk kon maken. Dat vond ik heel bijzonder. En ook in de tijd bij Heerenveen, dan reken we wel eens heen. En dan kon je op vrijdagmiddag, sprak je dan met Van Basten. En die zei ook gewoon openlijk van, ja, ik vind het gewoon hartstikke moeilijk. Dat zei hij dan gewoon, in zo'n praatje. Dan zei hij,
ik ben
jaloers op Frank de Boer. Die heeft dat van nature, dat trainer zijn. Hij zei, ik heb dat helemaal niet. Ik moet er heel hard mijn best voor doen. En dan nog vind ik het heel moeilijk. En dat vond ik ook wel weer mooi aan Van Basten, die kwetsbaarheid.
Misschien is het een goed moment om dit introducerende rondje even af te maken. En dat we gaan luisteren naar Etienne Verhoef. En Etienne Verhoef sprak met collega Hugo Borst. Die toch, kunnen we zeggen, wat dichter op de tijdlijn naar Cruijff neigt dan naar Van Basten. Etienne Verhoef spreekt met Hugo Borst.
Ik heb Johan Cruijff altijd op het kasteel gezien. Ik ben in 1968 met mijn vader voor het eerst gegaan. Ik herinner mij ook nog een avondwedstrijd. De lichtmasten van Sparta werden met een wedstrijd tegen Barcelona geopend. Daar deed Cruijff ook mee. En voor de rest ben ik toch ook iemand die hem voornamelijk op de televisie heeft gezien.
In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken.
Ik vind Cruijff en Van Basten niet helemaal met elkaar te vergelijken. Bij Van Basten ging het om de vierkante meters. Misschien moet je zelfs zeggen de vierkante centimeters. Ik bedoel, het strafschopgebied, dat was een soort achtertuin voor Marco. Maar Cruijff, ja, die beheerste het hele veld. Dus Cruijff dacht in ruimte en Van Basten vernauwde de blik. De spits, Cruijff, was een zwerver die ging los. En die kwam ook vaak op links terecht.
En in de 15e minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
Marco van Basten was eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in wat een nummer 9 beoogd wordt te doen. Ik denk dat hij niet eens heel veel interesse had voor de buitenspelers. Hè, Van Basten is natuurlijk nog opgegroeid in het klassieke 4-3-3. Maar hoe de buitenspelers opereren, dat interesseerde hem eigenlijk ook niet zo heel veel. Marco bemoeide zich eigenlijk voornamelijk met zichzelf. En Cruijff bemoeide zich met alles en iedereen.
Rijkaard. Van Schip. Wouters. Van Basten. Schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie, denk ik.
Marco van Basten was veel meer afhankelijk van zijn medespelers dan dat Cruijff dat was. En het gekke is dat Cruijff zich juist wel heel erg bemoeide met zijn medespelers. Marco helemaal niet. Die opereerde gewoon in het kielzog van Gullit bij AC Milan, het Nederlands elftal. En profiteerde van die robuuste gestalte en de intuïtieve voetballer. Maar Marco was eigenlijk een solist, een egoïst. En ik geloof ook niet dat het heel veel zin heeft gehad dat hij zich bezig hield. Hij heeft wel een tijdje op 10 gespeeld en dat kon hij ook wel. Cruijff heeft hem gedwongen om achter Johnny Bosman te spelen. Maar Marco vond het toch eigenlijk veel minder aan. En zijn vader zei ook tegen hem, voor wat het waard is, je hebt veel minder goede nummers 9 dan dat er nummers 10 zijn. Dat beheersen de meer. Ik vind ook de nummer 9, dat is meer een ambacht dan dat je spelverdeler bent. Ik vind het, je acteert een beetje als timmerman. Je moet echt heel goed afwerken. Het is heel erg accuraat, geconcentreerd werk. Het is ook lang wachten totdat je wat kunt doen. Het is een heel moeilijk vak. Marco van Basten vond zichzelf helemaal niet zo mooi om te zien als dat hij bijvoorbeeld Romario vond. Hij vond Romario prachtig om te zien. Veel kleiner, gedrongener, dat zag er veel dynamischer uit. Zelf had Marco natuurlijk lange benen. En hij was niet zo stuk van zichzelf. Dat was eigenlijk wel heel, heel leuk. Marco was in dat opzicht een hele nederige gast. En kon ook echt, als hij naar zichzelf keek, wel eens denken van, het ziet er niet heel gestileerd uit. Terwijl wij, bewonderaars, en dat zou ook wel mythische proporties hebben aangenomen, omdat hij natuurlijk op zijn 28e dood is gegaan als voetballer. En wij kijken allemaal naar een sieraad. Wij vinden het mooi, zo'n spits hoog op de benen. Marco zelf was eigenlijk meer gecharmeerd van de rondere types, de Maradona's, de Cruijffs, heeft hij ook wel gezegd, Romario.
Iets duidelijker zeggen.
Je moet maar dat maakt niks uit. Ik zeg, als ik mij
hij
raad.
Gaat naar zijn eigen uit.
Oh, ga naar mij uit.
Daar is een veger.
Dit is
veger
maar weg. Nee, ga naar mij uit.
Dit is jouw veger
weghalen. Ik speel met de ruit zo. En dat is dit, mij eruit. En als je bijvoorbeeld een type Van Basten hebt, om het te noemen, dan haal ik deze weg en die zit dan hier.
Cruijff voetbalde eigenlijk best simpel, maar als hij aan het spreken was, ik kan me dat nog herinneren uit de periode dat hij in de jaren 80, 90 analyticus was. Nou, ik begreep er heel vaak geen zak van. Het hield ook niet op. Nou ja, hoe kom ik hier nu op? Uit zijn mond kwam nooit een bewonderende frase over esthetiek. En ik denk dat dat bij Van Basten, wat anderen betreft, wel meer in de mond bestorven ligt. Als je aan mij zou vragen, doe dat maar eens eventjes. Wie geef je het hoogste cijfer?
Nou, wie geef je het hoogste cijfer?
Dan geef ik Marco van Basten een 9,5 als nummer 9. En Johan Cruijff een 9. Ik vind Van Basten mooier, interessanter en ook dwarser. Hè? Marco van Basten kon natuurlijk ook wel gekke dingen doen in de spits.
Een beetje veel mensen om Van Basten heen. Jo! Oh. Hij raakt een beetje geïrriteerd en raakt een tikje geblesseerd.
Ik was daarbij en dat was eigenlijk, dat was nou typisch Marco van Basten. Toen hij in 1986 was het, want Marco heeft goede enkels gehad. Twee goede enkels tot en met 1986. Dat was de complete Marco van Basten. Eigenlijk de Van Basten die naar Italië is gaan, gek genoeg, die speelde op anderhalve enkel. Maar ja, dat was een typische domme actie van een geïrriteerde Marco van Basten. Zijn broer zat op de tribune heb ik wel eens gehoord. Hij wilde zich bewijzen. Ja, en toen maakte hij een krankzinnig linker tackle met Edwin Olderiekring. En ja, toen kon hij eruit. En dat is het begin van de ellende geweest. En dat was niet zo slim. Ik denk dat Cruijff veel slimmer was. En ook minder emotioneel. Cruijff was toch wel meer in control dan Marco van Basten was. Al is Cruijff natuurlijk wel in zijn tweede wedstrijd in het Nederlands elftal uit het veld gestuurd door Rudy Glückner, DDR-scheidsrechter, omdat hij aan hem had gezeten. En dat leverde hem ook bijna een jaar schorsing op voor de wedstrijden van het Nederlands elftal. Ja. Maar daarna is Cruijff niet zo gek veel onzinnigs overkomen.
Om dus een op welke manier dan ook, waar ik direct mee te maken heb, of het nou marketing is, of het nou merchandising is, PR, wat je eigenlijk de hele dag doet. Dat, ja, daar kan ik verhalen over vertellen, maar ik kan geen leiding geven, ik kan ook geen klasse geven.
Ja, ik heb ze beide geïnterviewd, waarvan één keer niet een groot succes was, want toen bleek mijn recordertje niet te hebben gewerkt. Toen moest het over, 1986. De eerste keer dat ik Cruijff eigenlijk de hand mocht schudden. Heel pijnlijk. Hij dacht echt, ach, wat een sukkel. Maar hij deed het wel over. Dat was heel lief van hem. Hij was toen technisch directeur of trainer van Ajax. Ja, Cruijff was eigenlijk, als je het allemaal begreep, was heel ja, saaiig ook hoor. Heel functioneel. Bij Van Basten kon het nog wel eens uit de hand lopen, omdat Marco was een emotionele jongen.
Dat is hoe jij het vindt.
Dat is hoe ik het vind.
Zoals jij het ook altijd doet.
Nou nee, dat vind ik. Dat is gewoon een mening.
Nou goed, maar dat is wat jij vindt. Als jij trainer zou zijn, zou je het zo doen.
Ja. Je kon hem echt wel prikkelen, verleiden om een andere kant uit te gaan.
Jij zou dus altijd de spelers selecteren en vervolgens het systeem daarop loslaten.
Ja, want
dat is jouw vaste mening. Dat gaan we in de komende weken, als het over voetbal gaat, als het over systemen gaat, gaan we die mening horen.
Nou, dat heb ik al een paar jaar verkondigd.
Oké, okay, dat is fijn om te weten.
En dan werd hij ineens jolig, baldadig, en dan kwam er iets geks tevoorschijn. Dus het was vele malen leuker om Marco van Basten te interviewen dan Johan Cruijff.
Weten jullie trouwens dat ik ooit met Johan Cruijff gevoetbald heb?
Oh,
ik wist dat, ja.
Ja, een 1-2'tje in het Olympisch Stadion. En omdat de 1-2 goed ging, kreeg ik een bemoedigende tik op mijn achterwerk van Johan Cruijff.
Schitterend, man. Zijn er beelden van?
Er zijn foto's van.
Hoe kwam je daar zo terecht dan?
Ik ben ooit uitgenodigd voor het Johan Cruijff Foundation team. Oh. En dan speelden we een onderling potje op zo'n Foundation dag. En toen zat ik plotseling bij Cruijff in het elftal. En die had altijd de neiging die dagen om zich op te offeren. En te laten zien dat hij ook een hele goede keeper was. Dus dan trok hij een veel te groot grijs keepershirt aan. En dan ging hij uiteindelijk natuurlijk in de spits staan samen met PSI Ketja en met Wim Kieft. Nou, dan werden wij gecoacht door Tony Bruins Slot en Sjaak Zwart.
En ik vind het nog steeds wonderlijk dat jij daartussen bent terechtgekomen. Ik hoor namelijk
ja, het is echt wonderlijk is het goede woord. Want ik kan echt niet voetballen.
Ja.
Ja, als we dan toch persoonlijke herinneringen gaan ophalen. Bij Voetbal International, waar Freek ook gewerkt heeft, daar werkte ik net. Ik was denk ik 1 of 22. En toen kwam Cruijff daar op de redactie een dagje kijken. Die was goed bevriend met Johan Derksen, wat we natuurlijk allemaal weten. En Cruijff kwam langs. Ik weet niet precies meer wat de aanleiding was. Maar toen zei Derksen tegen mij, Sjoerd, jij mag hem interviewen. Dus toen had ik het nat nog achter de oren, zeg je dat zo?
Ja.
En toen mocht ik Cruijff interviewen op het kantoor van Johan Derksen. Dat was ook wel een bijzondere ervaring. En wat ik ook nog heel goed weet, en dat gaat nog verder terug trouwens. Wij gingen als kind in de C-jeugd, dat waren we een jaar of 12, 13. Gingen we ooit met ons voetbalteam op reis naar Barcelona. En onze trainers hadden dat geregeld. En destijds was Barcelona nog een heel open club. Cruijff was de trainer. Koeman speelde er. En je kon gewoon naar de training gaan kijken. Dus we hebben als mannetje van 12, 13 jaar gewoon langs het veld binnen het hek naar de training van Barcelona zitten kijken. En daarna maakte Johan Cruijff alle tijd voor ons om in de perszaal van het Nou Camp een soort persconferentie te geven waarbij een teamgenootje van mij en ik de vragen mochten stellen. Dus toen was ik 11 en toen mocht ik Cruijff al interviewen. En het mooie was dat hij alle tijd nam. Dat hij, terwijl de Spaanse pers buiten stond te wachten, gewoon een half uur langer de tijd nam dan gepland om 20 kinderen uit Breda te woord te staan.
Wat misschien het meest interessante is, als je praat over Van Basten en Cruijff, is de onderlinge relatie tussen die twee. Ooit begonnen in de Meer, 1982, 3 april. Een wissel, Van Basten maakt zijn debuut, Cruijff maakt plaats.
Ja, er zijn heel veel van dat soort dwarsverbanden. En het begint inderdaad letterlijk bij de eerste speelminuten van Van Basten bij Ajax. Cruijff was toen in zijn laatste fase bij Ajax. Van Basten heeft ook wel eens verteld hoe hij toen op de training af en toe helemaal gek werd van hem. Hij zat toen net bij Ajax, Van Basten, en was nog een soort A-jeugdspeler die af en toe met reserves mee mocht doen. En werd vervolgens door Cruijff continu terecht gewezen. Toen is hij een keer boos van de training afgelopen, een bekend verhaal wel. Althans, dat wilde hij gaan doen. En toen heeft Hassie van Wijk, destijds assistentcoach, die is hem toen terug gaan halen en die zei dat hij zich niet zo gek moest laten maken door die Cruijff. Maar toen al was er sprake van een soort vader-zoon relatie, maar met wel heel veel spanning erop. En dat is eigenlijk nooit veranderd.
Nee, die spanning is altijd gebleven.
Want eigenlijk als je van het begin
tot het eind pakt en ook in het boek leest, dan zit er altijd een bepaalde... Enerzijds dat ze natuurlijk gigantisch veel waardering voor elkaar hebben en ook heel veel plezier met elkaar beleefd. Maar ook momenten dat ze gewoon totaal eigenlijk op elkaar waren afgeknapt.
Ja.
Ja, dat lijkt me wel typisch vader-zoon, overigens.
Ja,
Cruijff zag dat constante spanningsveld, dat is eigenlijk wel een onderdeel van zo'n soort relatie.
Zeker, maar het was continu steunen, kleine irritaties, toch weer steunen, weer kleine irritaties en op een gegeven moment liep het mis.
Nee, ik weet niet of we daar nu al aan toe komen, want dat is natuurlijk vooral ook wel een beetje vaak bijblijft, hoe het het slot was. Dat hebben we natuurlijk wel de laatste periode meegemaakt, eigenlijk rond die fluwele revolutie, waar overigens niets fluweels aan was, maar hoe dat destijds ging, dat Van Basten eigenlijk als algemeen directeur in 2011 moest worden. Wil je daar nu al naartoe, of is dat jouw draaiboekje die ik nu overhoop gooi, Hidde?
Nou, ik dacht, we gaan nog heel even naar het moment dat Van Basten bondscoach wordt.
Oh ja.
Klopt het verhaal dat op advies van Cruijff is geweest?
Zeker. Ja. Henk Kessler was destijds directeur. Advocaat was net vertrokken. Na een niet zo heel succesvol EK in Portugal. En de relatie met Cruijff was, zoals wel vaker, moeizaam vanuit Zeist. En dat wilde Henk Kessler wilde dat weer aanhalen met Cruijff. En die is toen eens met hem gaan bellen en die is een beetje naar hem gaan luisteren. En vanuit Cruijff is toen het advies gekomen, je moet Cruijff en Van het Schip nemen.
Van Basten en Van het Schip.
Je ziet Cruijff als adviseur daarachter. Dus dat kwam letterlijk uit de koker van Cruijff. Die heeft ze echt naar voren geschoven toen.
Wat dacht jij toen?
We waren vooral verrast. Althans, ik weet nog dat Edwin Winkels en Chris van Nijlanden, collega's van destijds, de primeur hadden van dat bondscoachschap. Dat kon toen nog. Toen kon je exclusief een primeur hebben die je alleen in de krant had. Dat is in het tijdperk van internet bijna ondenkbaar geworden. Zo'n grote primeur. Maar ik was in zekere zin wel verrast. Want Van Basten was alleen maar trainer geweest van Jong Ajax. Dan hadden we daarvoor natuurlijk ook Rijkaard gehad, die ook heel onervaren was. Maar Van Basten was toch wel een bijzondere keuze op dat moment. Die kwam toch wel een beetje uit de lucht vallen. En niemand wist ook dat hij überhaupt bondscoach had willen worden, dat hij die ambities had. Maar Cruijff die steunde hem in de rug. Dat heeft hij ook daarna nog voortgezet. Op het WK van 2006 week nog heel goed. Toen waren we in Stuttgart voor de wedstrijd tegen Ivoorkust. Dat was de tweede groepswedstrijd. En toen zaten we in de perskamer te werken. Dat was op een donderdag voor de wedstrijd. En die perskamers zijn mega groot, hè. En daar lopen honderden journalisten rond. En toen opeens liep Cruijff daar binnen. En dat was een heel gek moment. Want niemand had het eigenlijk in de gaten. Cruijff was iemand die, als hij zeg maar in een mensenmassa binnenkwam... Hij was wat klein en fragiel. Ja, hij kon dat ook een soort van onopvallend. Maar op het moment dat iemand hem herkende... Ja, toen ontstond er gelijk iets. Toen stonden we eerst met, ik denk, 3 Nederlandse journalisten om hem heen. En daarna met een hele groep aan media. En Cruijff was daar specifiek naar binnen gekomen om Van Basten eigenlijk rugdekking te geven. Dat was echt zijn strategie toen. Ik moet op dit moment Van Basten in zijn eerste toernooi moet ik helpen. En hij ging heel nadrukkelijk achter Van Basten staan toen.
Het was ook wel echt een Cruijffiaanse keuze natuurlijk, hè?
Door Van Basten te schrijven.
Dat moet ik wel, eigenlijk, dat is wel een beetje een rode draad daarin. Hij is natuurlijk heel erg van wat goed hoog gevoetbald heeft, wat in de top gevoetbald heeft. Dat is het. Die moeten doen. En dat dan een Van Basten geen noemenswaardige ervaring had als trainer, ja, dat interesseerde hem helemaal niet. Het was puur gewoon van, hij weet wat erbij komt kijken om te presteren, om het beste van het beste te presteren natuurlijk. Dat als trainer, als hij dat als trainer kan overbrengen, dan is dat voldoende. Dat is bijna onvergelijkbaar. Ik denk, als je dat nu, hoe zou je dat nu vertalen? Wie zou dan nu in deze tijd opeens bondscoach worden?
Messi, Sneijder.
Voorstellen. Ja, precies, inderdaad. Dat je nu Sneijder of... Nou ja, John Heitinga, nou, dat is te groot. Maar wie is er nu trainer? Dat is wel lastig te vinden. Maar Kuyt bijvoorbeeld.
Bogarde.
Bogarde, ja. Nee, maar Kuyt, bondscoach. Zou je nu uit het niets Kuyt bondscoach maakt? Omdat hij bij Feyenoord de belofte heeft getraind en dat is genoeg. Dat kun je nu helemaal niet meer voorstellen. Van Nistelrooy, ja. Dat is nog een hele goede, ja.
Het was heel apart, maar dat gebeurde met Rijkaard toen ook.
Ja.
En er waren toen hele bloedgroepen in Nederland die dat ook heel normaal vonden eigenlijk.
Ja.
Al was het maar omdat Cruijff dat vond en zei. Ja, nou, je kon als oud voetballer, ja, dan had je een apart soort status. Dat is de laatste jaren natuurlijk wel een beetje verschoven. Er wordt wel iets meer verwacht van een trainer dan alleen maar oud voetballer zijn. Ja. Maar Cruijff was daar heel erg van. En,
want die opmerking van Co-Adriaanse Sjoerd, was die toen op Van Basten bedoeld? Ik denk even hardop, hoor. Was dat op iemand anders?
Nee, dat was Rijkaard.
Dat was Rijkaard toen. Ja. Maar hetzelfde, had hetzelfde impact natuurlijk.
Ja, kwam van hetzelfde
neer. Paardje goede ruiten natuurlijk.
Ja. En het gekke was dat in 2008, want voordat we naar de echte breuk gaan, daar zat ook 2008 nog bij. Van Basten was destijds trainer geworden bij Ajax. En Cruijff was een soort informeel adviseur. Ja. En daar begon eigenlijk de kiem van de breuk. Van Basten was net begonnen. Ik denk voor mij maar 2 of 3 weken. En toen kwam Cruijff met een soort plan of eis om de jeugdopleiding van Ajax op te schonen. Dat was tot daaraan toe, daar viel best over te praten. Maar iedereen moest eruit. Maar echt iedereen gewoon. Dus Cruijff zei eigenlijk tegen Van Basten, ja, je moet eigenlijk alle jeugdtrainers ontslaan. Daar kwam het eigenlijk op neer. En het curieuze was trouwens dat daar ook mensen als Arnold Muren en Wim Jonk bijvoorbeeld tussen zaten. Wim Jonk die later heel belangrijk werd in de revolutie. Maar die moest destijds, vond Cruijff, ook ontslagen worden. Want alle jeugdtrainers waren KUT. En daar zei Van Basten van, ja, wacht even. Dit gaat me echt te ver. Laat mij eerst eens even die jeugdopleiding goed leren kennen. En die mensen leren kennen. En dat ga ik niet zomaar doen. Bovendien kan dat arbeidsrechtelijk niet eens. Je kunt natuurlijk niet van de een op de andere dag alle jeugdtrainers ontslaan. En daar is toen de eerste echte ruzie ontstaan. En toen is Cruijff is toen ook gelijk gestopt. Omdat Van Basten niet wilde uitvoeren wat hij wilde.
Het was niet alleen 2008, maar ook natuurlijk 2011 dat eigenlijk een hele belangrijke reden was voor vrevel tussen die twee natuurlijk. Want toen moest Van Basten algemeen directeur worden en ook rigoureus gaan ingrijpen. En daar past hij ook voor.
Ja, maar waar Cruijff in 2008 nog zijn handen ervan aftrekt, is dat in 2011 al anders.
Ja, kijk, het was eigenlijk zo dat Cruijff zonder Van Basten aan die revolutie begon. Van Basten speelde toen eigenlijk geen rol in die eerste fase. Maar op een gegeven moment dacht de Raad van Commissarissen een soort compromis gevonden te hebben. Weet je wat, we maken Van Basten directeur. En daar zal Cruijff ook wel tevreden mee zijn. Maar dat bleek niet bepaald het geval. En daarin speelde ook de pijn van 2008 wel een beetje mee. Cruijff voelde zich niet meer 100% gesteund door Van Basten. Had hem eigenlijk als trouwe metgezel toch een beetje afgeschud. En toen moest Van Basten opeens directeur worden. En toen heeft Cruijff dusdanig veel eisen opgelegd. Die wilde een adviesraad daaromheen. En er moest onder andere Maarten Fontijn volgens mij in zitten. En ik dacht dat Jaap de Groot van de Telegraaf daar ook een soort rol in moest gaan spelen. En daar heeft Van Basten weer van gezegd van ja, maar zo ga ik het niet doen. Dus die paste toen weer voor dat directeurschap.
Ja.
Dus het was in die jaren allemaal heel moeizaam. En toen was het eigenlijk al een beetje kapot tussen die twee.
Ja, ik wou zeggen, wat was er over van die vader-zoon relatie? Op dat moment, in die jaren?
Nou, niet zoveel meer. Kijk, in het boek van Basten staat volgens mij ook een passage waarin hij aanbelt bij het huis van Van Basten, het huis van Cruijff in Amsterdam. Eigenlijk om te praten, om eens gewoon koffie te drinken met elkaar. En dan zegt Danny volgens mij, maar ik weet niet of ze het letterlijk zegt, maar dat komt er eigenlijk op neer dat Van Basten niet welkom is. Dus toen was het wel min of meer klaar. En dat is toch wel heel pijnlijk tussen twee zulke grote Nederlandse spelers.
Nou, er is één moment in die fluwele revolutie dat Van Basten daadwerkelijk echt op harde wijze afstand neemt van alles wat Cruijff op dat moment beweert en probeert.
Dus jij doet op de column.
Ja.
2015. Ja. Ja, dat was ook wel bijzonder. Dat heb ik natuurlijk op een andere manier dichtbij meegemaakt. Wat ik destijds natuurlijk bij VI werkte. En collega Joey van der Buske, die had volgens mij om de twee weken een column met Van Basten. En die ging ook op dat vlak heel gericht te werk, weet ik nog wel. Hè? Heel precies. En die gooide er niet zomaar uit. Was ook altijd helemaal voorbereid op de column. Tot in de details. En toen kwam daar volgens mij eind september was dat in één keer zo'n column waarin hij eigenlijk het hele plan Cruijff onderuit haalde en waarin hij ook de manier waarop Cruijff de gang had gezet, dat Cruijff onder meer tegen hem had gezegd van je komt er nog wel achter dat je niet met mij mee wil doen, maar dat hij ook zei van ja, ik ben er altijd aan het gissen wat hij daarmee bedoelde. Dus die gaf echt onderuit de zak over alles wat daar in die jaren gebeurd was. En volgens mij was een documentaire van Fox de aanleiding over plan Cruijff. Dat hij ook zei van ja, zo bijzonder is het allemaal niet en wat leeft het dan allemaal op. Ja, dat was echt een finale aanval. En dat bracht toen wel heel veel ophef teweeg hoor, overal.
Ja, dat was de bezegeling van de definitieve breuk eigenlijk. Dat was echt snoeihard. Hij noemde het over de Fabeltjeskrant, noemde hij dat hele plan hè?
Ja.
En hij hekelde met name de manier waarop op de man was gespeeld door zeg maar het kamp Cruijff, hoe mensen gericht beschadigd waren tijdens die revolutie. En iedereen maar was afgeserveerd. En daarin, dat bedoelde ik ook een beetje in het begin, daarin heb ik altijd wel iets meer met Van Basten gehad. Omdat Van Basten, ja, meer een vind ik, onafhankelijke geest is. En dat wil niet zeggen dat hij altijd gelijk heeft, in tegendeel. Maar Van Basten staat gewoon voor zijn recht toe recht aan eigen visie en zijn eigen mening. Cruijff heeft altijd een soort leger achter zich gehad waarmee hij zijn boodschap uitdroeg. Van Basten heeft dat meer zelf gedaan, vind ik. En dat is ook vaak heel onsuccesvol geweest, laten we dat constateren. Maar ik vond Van Basten daar toch wel vaak wat zuiverder in. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, ik denk
daardoor ook dat Van Basten zijn invloed op het Nederlandse voetbal, met name na zijn actieve carrière, veel minder groot is geweest dan Cruijff?
Mede, ja, denk ik.
Ja. Nee, ik denk op dat vlak zijn ze niet te vergelijken. Ik denk de impact van Cruijff is vele malen groter. En ik denk ook dat dat een beetje een wisselwerking is geweest, hoor. Wat je zegt, Sjoerd. Van de ene kant, het leger. In hoeverre is Cruijff daar nou echt, laat maar zeggen, dat hij de boel helemaal aanzwengelde? Of is het andersom geweest dat toch heel veel mensen heel graag achter Cruijff aanliepen en ook heel vaak de naam van Cruijff en de reputatie van Cruijff gebruikten om zichzelf hoger op te werken of meer status te geven? Ik kan dat toch ook niet helemaal los zien van elkaar. Alleen, als ik nu ook zie dat plan Cruijff bijvoorbeeld, waar heel veel om te doen is geweest en die hele revolutie wat natuurlijk keihard was en waar niks fluweel aan was. Het is gewoon wel toch weer, je komt toch weer terug bij de vrij simpele, ook alweer mooie opvatting van Cruijff door voetballers bij elkaar te gooien en die komen er wel uit. Zet goede voetballers bij elkaar en helemaal als ze bij elkaar in de kleedkamer hebben gezeten en laat die maar de club leiden, dan komt het goed. Ja, en dat is gewoon toch gewoon inschattingsfout van Cruijff geweest. Hij is gewoon te goed geloven geweest. Want als je dat technisch hart pakt, waarmee zij natuurlijk jarenlang de boel moesten leiden, Bergkamp, Jonk, Van der Sar, Overmars. Ja, nou, volgens mij weet iedereen hoe dat hart totaal niet functioneerde. Dat Bergkamp als assistent trainer tegelijkertijd zat hij ook in dat technisch hart om het te beoordelen. En zo waren allemaal rare dwarsverbanden. En uiteindelijk hebben Van der Sar en Overmars als enige overleefd. En die hebben zich denk ik ook op een manier ontwikkeld dat ze ook wel echt als oud-speler nu ook een goede directeur zijn. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. En dat zie ik wel eigenlijk heel erg terug als rode draad. Van dat die voetballers toch heel veel tijd nodig hebben. En dat Cruijff er toch echt vertrouwen in had. Van ja, die redden het wel met elkaar. Want die hebben met elkaar in de kleedkamer gezeten. Maar zo werkt dat gewoon in de praktijk blijkbaar niet.
Nee. En daar was Van Basten ook wat sceptischer en rationeler in. Denk ik. Die geloofde daar minder in. Ook in die filosofie. Maar het is wel heel jammer dat het zo geëindigd is. Toen Cruijff overleed was er eigenlijk geen sprake meer van een relatie. En Van Basten is er zelf altijd vrij nuchter over geweest. Die heeft altijd zoiets van, ja, zo gaat dat in het leven nu eenmaal. Maar van de buitenkant, als liefhebber van het Nederlands voetbal, is dat toch wel heel jammer. Ja. Ik weet ook nog heel goed, als we nog één keer terug in de tijd mogen. In 88, het succesvolle EK, toen had Cruijff ook nog een soort rolletje. In de aanloop naar dat toernooi. Michels was bondscoach en Van Basten was eigenlijk de tweede spits. Die had een moeilijk seizoen gehad bij Milan. Een paar blessures gehad. En het is altijd een beetje zo gebracht dat Van Basten puur om zijn blessure om de bank begon tegen Rusland. Maar Michels koos ook wel gewoon voor Bosman op dat moment. En dat was in de voorbereiding eigenlijk al een beetje duidelijk. En toen heeft Cruijff tegen Van Basten gezegd, letterlijk, van joh, als je tweede spits wordt, dan moet je naar huis gaan. Dan zou ik naar huis gaan. Dat moet je niet accepteren. En Van Basten heeft dat uiteindelijk niet zo op de spits gedreven. Maar dat was toen wel het advies van Cruijff. Die zag toen al, en die vond toen al, van ja, dat kan niet waar zijn. Dat Bosman gaat spelen ten koste van Van Basten. En daar heeft hij uiteindelijk wel een beetje gelijk gekregen. Dat was even een stap terug, maar dat vinden jullie toch niet erg?
Nee, helemaal niet. De heerlijke revolutie. Kijk,
hij was heel interessant, die revolutie, om te volgen. Een van de interessantste periodes, journalistiek gezien, denk ik. Omdat er zo ongelooflijk veel gebeurde. Maar je wordt er ook wel een beetje chagrijnig van. En we willen ook over de mooie dingen van Cruijff en Van Basten praten, toch? Dus ik dacht, ik gooi hem even terug in de tijd.
Ja, nee, absoluut. Om het goede gevoel vast te houden.
Een overeenkomst wat ze misschien karakterologisch wel hebben, Cruijff en Van Basten, is dat ze altijd een hang naar innovatie hadden.
Ja, nou, iets zegt.
Inderdaad, op een andere manier, ja.
Van Basten heeft dat heel erg in de regels van het spel. En Cruijff in het spel zelf. Toch? Dat bedoel je?
Ja, zo zou ik het ook zeggen.
Ja. Ja, wel allebei heel anders inderdaad.
Ja, maar ik weet van Cruijff nog één, dat vond ik ook wel mooi. Van, als je de ingooi zelf neemt, sta je vrij. Want dan kunnen ze je niet dekken. Ja. Nou, ja. Klinkt heel stom, maar dat is wel iets wat ik ook vaak nog in dat amateurwereldje zeg, waar ik actief in ben. Van, je ziet wel dat vaak de beste spelers helemaal bij je jeugd de beste spelers gedekt worden. Maar als je die ingooi neemt en je kijkt hem terug, kun je daarna weer verder met pingelen. Vaak van die simpele dingen waar je helemaal niet over nadenkt, daar heb je helemaal geen ingooicoach voor nodig, hoor.
Nee, in dat opzicht, kijk, Van Basten was een onafhankelijke geest, naar mijn mening. Maar Cruijff was een vrijere geest. Die was nog in zijn hoofd nog veel creatiever, ook in dit soort dingen. In de manier waarop hij naar voetbal keek. Daar kon hij heel onconventioneel natuurlijk in zijn. En toen had hij ook, soms had hij ingevingen waar niemand iets van begreep. Maar had ook heel veel ingevingen die toch wel briljant waren. Kijk, alle spelers zullen, die ooit met hem gewerkt hebben, die zeggen dat natuurlijk ook. Ook Van Basten trouwens. Die heeft ook altijd gezegd, Cruijff is de beste trainer by far die ik ooit heb meegemaakt. Gewoon simpelweg omdat hij er het meest verstand van had.
Zat Cruijff ook niet heel erg op Van Bommel, jongens? Van dat ja. Van Bommel in die tijd, 2006 was dat erop. Dat weet je dat Van Bommel, omdat hij puur rechtsbenig was, dat hij daardoor als verdedigende middenveld nummer 6 ongeschikt was. Dat was ook een beetje de stelling van Cruijff op dat vlak, toch? Of niet?
Ja, klopt. En daarmee gaf Cruijff ook rugdekking aan Van Basten. Wat ik net vertelde in Stuttgart toen hij die perskamer inliep. Dat zat hem ook in dat soort dingen. Van Basten had niet zoveel met Van Bommel en Van Nistelrooy. Ook wel weer een mooi dwarsverband. Want in 1974 had je dat natuurlijk met Van der Kuilen en Van Beveren. Hè, de PSV'ers. In een soort Ajax-bolwerk. En dat zag je in 2006 ook een beetje terugkomen. Maar toen met Van Bommel en Van Nistelrooy. En omdat Cruijff voelde dat Van Basten het daar ook moeilijk mee zou kunnen krijgen. Hè, door Van Bommel en Van Nistelrooy min of meer te laten vallen. Ging hij hem toen eigenlijk ook op dat vlak rugdekking geven. Van Basten vond Van Bommel niks als speler. En Cruijff ging toen ook in het openbaar zeggen, nee, inderdaad, die kan er niks van. Wat natuurlijk onzin was, maar het was ook een persoonlijk iets. Maar daarin steunden ze elkaar toen nog heel erg. Ja.
Is het jammer dat wij de trainer Van Basten maar zo kort hebben meegemaakt?
Nee. Misschien hadden we hem wel helemaal niet mee moeten maken.
Nee, dat denk ik ook. Nee.
Ja, het heeft natuurlijk veel afbreuk gedaan, toch wel aan zijn mythische status. En
ook een hele simpele dingen, Sjoerd, hè. Want ik bedoel, dat pannenkoekincident, hè, dat zo'n supporter staat te schreeuwen naar de mythische Van Basten. En die capuchonnetjes, dat was ook in jullie tijd volgens mij, toen jullie allebei Ajax volgden, of niet? Dat die capuchonnetjes op het veld kwamen, dat was ook in de tijd van Van Basten. Ja, dat zijn van die, volgens mij van die situaties die horen niet bij zo'n grote voetballer en zo'n grote persoon, hè? Dat zoiets je overkomt natuurlijk.
Nee, dat klopt. En dat is ook wel, volgens mij heeft Cruijff dat beter aangevoeld. Kijk, die had natuurlijk in het begin van zijn trainersloopbaan gelijk grote successen met, eerst met Ajax de Europa 2 gewonnen en daarna bij Barcelona. Maar die voelde op een gegeven moment ook wel dat de tijd veranderde. Die voelde op een gegeven moment ook wel van, ik moet dit niet, ook door zijn familie, want die waren daar ook heel principieel in. Die dacht op een gegeven moment, het is mooi geweest. Die voelde ook wel van, ja, het lijntje is dun, je status kan ook zomaar weer in elkaar storten. Zeker in de wereld van het moderne voetbal, waarin iedereen een mening heeft, waarin allerlei belangen spelen. En Cruijff heeft zich daar eigenlijk min of meer op tijd van teruggetrokken. Die is na Barcelona eigenlijk nooit meer ergens ingestapt. Soms tot teleurstelling natuurlijk, want hij had bondscoach moeten worden volgens velen. Maar vanuit persoonlijk perspectief wel een slimme keuze geweest, denk ik. Van Basten stortte zich er eigenlijk vol in, haalde geen succes en kreeg toen de rekening. Dat is eigenlijk een beetje.
En werd ook eigenlijk gewoon een normale trainer. Toch? Ja. Gewoon bij Heerenveen en bij AZ en daardoor gewoon langs de kant. Ik weet nog bij Heerenveen een wedstrijd met Rajiv van La Parra. Die een doelpunt maakte en die naar Van Basten rende. Ik weet niet of je nog weet. Volgens mij was Heerenveen Roda of Heerenveen VVV. Maar, en dat hij in zijn armen sprong en dat ze allebei omvielen. Dat het van La Parra met Van Basten daar ergens in Friesland op een veld lag te gejoelen na een doelpunt. Ja, dat is toch ook wel wat anders dan je in Barcelona bent.
Ja, en Van Basten die als trainer heel erg leunde op Tieme Klompen. Dat vond ik ook wel zo mooi. En dat was echt zo, hè? Want hij vond Tieme Klompen gewoon een hele verstandige, goede gast. En die vertrouwde die. Ja. Maar dat is ergens, zou dat bij Cruijff ondenkbaar zijn geweest. dat Cruijff zich min of meer ondergeschikt had gemaakt dan Tieme Klompen.
Ja, prachtig. Het grootste succes was dus die Europa Cup 2 in 87.
Samen.
Is daar het, hebben ze elkaar daar nog de veren nog voor in de reet gestoken na de hand?
Valt wel mee. Denk ik. Ja, toen was de band
dus achteraf bezien natuurlijk goed. Best wel klein succes als je Cruijff zijn trainerscarrière daarna ziet.
Ja, maar wel met een heel jong elftal. En op een moment dat het Nederlands voetbal een hele slechte periode had doorgemaakt. Het midden van de jaren 80 was echt een donkere tijd. En Cruijff haalde toen met een heel jong Ajax-team, met een paar hele grote talenten, waarvan Van Basten de grootste was. En Rijkaard trouwens. Haalde hij toen het eerste grote internationale succes weer. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Het was een groot succes.
Goed, heren. Sjoerd, Freek. We eindigen met de mooiste herinnering aan Van Basten en Cruijff. Wie trapt af?
Oef. Nou, Van Basten zal ik hem noemen met Van Basten. Daar heb ik toch dat gevoel wat volgens mij iedereen wel meekreeg met zijn afscheid in San Siro. Dat hij daar een ereronde liep, volgens mij gewoon in een spijkerbroekje en een simpel jasje. En dat je echt die Fabio Capello, gewoon die toptrainer en ook medespelers helemaal kapot zag gaan van verdriet. Dat hij zo vroeg afscheid moest nemen, hè, door die blessure. En daar zag je zoveel waardering en zoveel respect eigenlijk voor Van Basten de voetballer, maar ook voor Basten de persoon. En dat het publiek wat hem helemaal aan het aanbidden was. Het is niet echt een heel vrolijk einde, maar ik vond daarin eigenlijk wel heel veel inzet zitten in dat fragment. Heel veel in hoeveel hij heeft losgemaakt daar.
Zeker. Nou ja, als we dan even nog bij Van Basten blijven, dan kies ik dan toch maar gewoon heel cliché voor Van Basten. Goed. Oh, wat een goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja, niet te geloven zoals hij die bal die lucht opvalt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Theo Rijtsma.
Dat weten wij over 50 jaar nog steeds, hè? Als we dit commentaar horen, welk doelpunt erbij past.
Ja.
Ja, daar heb je maar 3 woorden voor nodig. En dan ben je er weer.
Ja.
En dan Cruijff.
Op de rug van mijn vader sprong ik.
Het moment van Cruijff. Ja, als er echt iets is wat ik direct beleef vanuit zijn trainerscarrière, dan mag Sjoerd iets vanuit zijn spelerscarrière pakken, denk ik. Maar vanuit zijn trainerscarrière was toch wel toen hij de Europa Cup 1 won met Barcelona. Met de vrije trap van Koeman. En dat je daarna dat shot op Cruijff zag. En volgens mij bleef het een half haken achter een reclamebord. Detail niets.
Zeker.
Maar dat klopt toch, jongens, of niet? Maar dat nog steeds is bijgebleven. Dat toch wel echt de grootheid. Dat je gewoon trainer van het grootste team ter wereld. De manier waarop hij dat team ook liet voetballen. En gewoon mooi voetballen en resultaat koppelde. Dat wel veel indruk gemaakt.
Ja, dan kies ik bij Cruijff voor inderdaad als speler. Ik heb ooit op, voor mij op YouTube, maar het kan ook bij de NOS zijn geweest, op de site, ooit een keer een hele Europa Cup finale van Ajax terug zitten kijken. Ik dacht tegen Inter die. En toen zag je eigenlijk pas echt goed hoe goed Cruijff was. Ik vind altijd dat als je beelden op YouTube van Cruijff terug gaat kijken, hoogtepuntjes. Ja, dan, dat bedoel ik niet, maar dan ben ik minder onder de indruk dan als je Maradona gaat terugkijken, bijvoorbeeld. Dat komt ook door de tijd, want er zijn minder beelden van Cruijff. En het komt ook, denk ik, omdat Cruijff moest je eigenlijk in het echt, in een hele wedstrijd zien. Dan zag je pas zijn invloed op het spel goed. Dat zat er minder in 5 man voorbij spelen en vervolgens een bal achter je standbeen geven. Maar veel meer in het beheersen van, of het bespelen van de ruimte eigenlijk. En dat viel me toen in die Europa-wedstrijd wel voor het eerst echt op. Omdat hij toch van voor mijn tijd was, voor onze tijd. toen zag je van ja, hij was echt in staat een hele wedstrijd en een heel team naar zijn hand te zetten. Dus eigenlijk zouden we Cruijff wat vaker nog willen zien of terugzien in 90 minuten.
Nou, dat lijkt me een prachtige opdracht voor de komende tijd.
We hebben toch tijd zat.
Ik denk dat er veel mensen zijn die daar behoefte aan hebben.
Precies.
Mag ik jullie hartelijk danken, Freek en Sjoerd, voor een prachtige podcast over het duel Cruijff versus Van Basten. Het was in enige mate een voorstandersdiscussie, maar ik heb weer een hoop verhalen gehoord die ik anders nog niet gehoord had. Veel dank voor vandaag. Dit was de AD Voetbal Podcast. Graag tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.